Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Een van de machtigste zaakwaarnemers van de wereld is niet meer. Feyenoord blijft onvermoeibaar. De toekomst van Cody Gakpo. En kunnen ze in Amsterdam de titel al ruiken? Kunnen ze er al van dromen? Nou ja, dit is de AD Voetbal Podcast van deze 2e mei met Sjoerd Massou en Johan Inan. En natuurlijk zoals altijd op maandag 4 stellingen. Voordat we aan die stellingen toekomen. Ik wil wel zeggen, het was een raar voetbalweekend. Toch, Sjoerd?
Vond je? Ik vond het een vrij normaal voetbalweekend. Wat was er raar aan dan?
Nou, voetballers die geslagen worden en zo door supporters, dat is toch niet heel normaal, toch?
Nee, dat. Ja, nee, dat is niet echt normaal. Nee, daar heb je wel een punt. Maar ik ben even abuis. Op maandag heb je toch ook altijd een leuk weetje, of niet?
Ik heb zeker nog een leuk weetje. Ik ga hem er wel even gelijk ingooien dan. 2 mei 2010 is het feitje van de dag. Serdar Guzebuyuk maakt zijn debuut als scheidsrechter in Nederlands betaalde voetbal bij Heracles Almelo ADO Den Haag. En hij is met 24 jaar de jongste scheidsrechter op dat moment ooit op dit niveau. En de eerste scheidsrechter van Turkse afkomst.
Oh, mooi.
Ja.
De vriend van Danny Makkely.
Dat denk ik ook. Een goede vriend van Danny Makkely. Die kunnen het heel goed vinden met elkaar. Die kunnen heel goed door één deur.
Ja, ja, mooi.
Dat is het feitje van de dag. Johan, hoe heb jij het voetbalweekend beleefd?
Die wedstrijd van PSV. Ik kreeg de indruk dat er een nieuwe buitenspelregel is ontstaan. En dat de scheidsrechter van dienst. Dat je denkt dat we hebben alles gehad. En dan is er een scheidsrechter die ineens stelt van ja, als een bal door een speler wordt teruggespeeld. Dan ontstaat er een nieuwe aanval. En dan gaat buitenspel niet meer op. Dat ik dacht van, dit verzint hij gewoon. Dit hebben we toch veel vaker meegemaakt. Ik bedoel, hoe lang zijn we nu al met die VAR bezig? Hoeveel doelpunten zijn er al wel niet afgekeurd? Nadat er nog 3-4 stations volgden. Maar goed, dat was
even ja, mijn... Maar het is wel zo. Kijk, dit was het verkeerde voorbeeld eigenlijk. Dit was een beetje gek, want dit was natuurlijk wel dezelfde aanval. Maar het staat wel in de regels dat er sprake moet zijn van zeg maar dezelfde aanvalsgolf. Vanaf een zeker moment moet je die aanval gaan bepalen. En dat ja. Is natuurlijk sowieso een grijs gebied. Dat is al een paar keer geweest ook. Dat je dan moest gaan... Ik meen een wedstrijd van Willem II, een best wel belangrijke, nog in de begintijd van de VAR, was daar ook discussie over. Of de aanval dan opnieuw moest beginnen op het moment dat die zeg maar even terug werd gehaald.
Ja.
En dit was een gekke beslissing. Maar ik snap wel dat er een soort grijs gebied is. Want het is niet helemaal duidelijk wanneer een aanval begint.
Ja, nee.
Dat is ook niet in alle gevallen hetzelfde. En nog los daarvan, kijk, ik ben eigenlijk wel voorstander van het niet met een vergrootglas zoeken naar redenen om een doelpunt af te keuren. Zoals je dat in de bekerfinale ook hebt gehad met die goal van Ajax. Ik heb daar niks mee. Dat de VAR bandjes gaat lopen terugspoelen om te kijken of ze nog ergens dat doelpunt misschien kunnen afkeuren. Ik vind dat eigenlijk een verkeerd uitgangspunt.
Als Brobby hem klaarlegt voor Klaassen en die scoort. Maar we hebben dat doelpunt van Mazraoui. Dat viel nadat Tadic in eerste instantie in buitenspelpositie stond. Die bal ging ook terug. En daar zat zelfs nog een PSV tussen. Volgens mij was het bij deze aanval. Zat er niet één speler van Willem II tussen. En precies wat jij zegt. Wanneer bepaal je dan wanneer een nieuwe aanvalsgolf begint of eindigt? En op het moment dat Vinicius die bal terugspeelt en die bal wordt verlegd naar de linkerkant en ontstaat het doelpunt uit. Ja, dan is die toch ook betrokken geweest bij diezelfde aanval. Dus dat maakt het heel lastig. En ja, dit is ook best een voorbeeld van zo goed mogelijk afbakenen. Want anders ga je er heel, heel veel discussies over krijgen.
Maar we kunnen gewoon heel simpel zeggen, jongens. Als de bal teruggespeeld op eigen helft, dan begint een nieuwe aanval.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
We hebben helemaal in de begintijd van de VAR hebben we hier wel eens een soort mini-cursus voor gehad. Toen kwam er zo'n scheidsrechter uit Zeist die dit allemaal uit ging leggen. En toen al was dit een open eindje in het hele verhaal. Dus het is nog steeds een grijs gebied. Het
zal wel lachen zijn wat ik je zeg, dat je de bal terugspeelt, maar dat er vervolgens een discussie ontstaat of de bal over de middenlijn is geweest of niet. En dat we daar nog weer een keer lijntechnologie voor
hebben. Ja, maar dat doen we wel voor Sjoerd en voor Hidde. Dat zal weer een extra panenka kunnen maken over hoe de bal dan precies ligt met de camera's erop natuurlijk. Hè. Dus dan heb je gewoon weer een extra uitzending.
Ja, dat kan ook.
Ja, dat weet ik.
Exact, nu al zin in. Precies. Nu al zin in.
Ik kan me voorstellen. Nou, zullen we gelijk maar eens aan de slag gaan met alle stellingen. We hebben 4 stellingen. Ik heb een beetje aangekondigd in het begin waar het ongeveer over gaat. Het zal je natuurlijk niet verbazen dat de opening van deze podcast natuurlijk gaat hierover.
Football super agent Mino Raiola has died in an Italian hospital, aged just 54.
Raiola, geboren in Italië, opgegroeid in Haarlem, was een belangrijke zaakwaarnemer in de voetbalwereld. Hij begeleidde grote spelers als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Erling Haaland. En ook de Nederlandse internationals Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberg en Denzel Dumfries.
Ja, dat was Tom Egbers. Het was allemaal dit weekend. Eerst was het nog niet waar, was hij nog niet overleden. Maar uiteindelijk overleed hij dan toch Mino Raiola dit weekend. Sjoerd, eerste stelling van deze podcast. Met het overlijden van Raiola zullen de verhoudingen in het voetbal flink opgeschud gaan worden.
Nee, oneens. De verhoudingen in het voetbal werden meer opgeschud met Raiola bij leven.
Oké, ligt eens toe.
Nou, Raiola was een man die... Die zeer uitgesproken was ook in hoe hij vond dat het internationale voetbal gereguleerd moest worden. Hij heeft een soort vakbond opgericht voor zaakwaarnemers waar hij de kopman van was. Die ter strijde wilde trekken tegen de FIFA. Hij vond de FIFA door en door corrupt. Hij wilde het hele transfersysteem ondersteboven gooien. Dus hij was best wel, en dat was af en toe onnavolgbaar. Want je dacht van ja, wat is nou precies zijn belang? En hoe lopen deze lijnen precies? Hij was wat dat betreft ook een... Een razendsnelle denker, soms zo snel dat je dacht, waar gaat het over? Maar hij was bij leven, was hij denk ik wel in staat om dingen af te dwingen. En daarvoor was zijn macht en persoonlijkheid wel heel groot. En ik denk eerlijk gezegd dat nu die overleden is, dat eerder dingen bij het oude laat, dan dat het dingen heel erg gaat veranderen. Je zult alleen, maar dat is nogal logisch... zien dat spelers naar andere makelaarskantoren gaan. Maar dat is het dan ook wel.
Hoe kijk jij naar die stelling, Johan?
Hij was vrij revolutionair in zijn denken ook. En daar was hij volgens mij ook volop mee bezig. En eigenlijk is het vakbond, geloof ik, het enige toch, Sjoerd, wat hij daarin daadwerkelijk heeft bewerkstelligd. Maar in die zin vond ik hem ook wel een goed hals. Namelijk... Bij de FIFA, weet je wel, waar door de jaren heen, door die monopoliepositie ook de steekpenningen over en weer gingen. Daar had hij natuurlijk een verschrikkelijke hekel aan. En daar heeft hij ook voor gestreden om dat eruit te krijgen. Maar ja, of om nu te zeggen dat de verhoudingen anders komen te liggen, dat spelers massaal van dat waag ik ook te betwijfelen, hoor. Ik denk dat juist spelers nu, en dat merk je ook in alle reacties, daarin zie je wat het teweeg heeft gebracht. En vooral ook welke band die met zijn spelers had. Dat ze juist zo loyaal mogelijk willen zijn. Omdat spelers ook allemaal stuk voor stuk aangeven dat hoe hij er voor hun was, zeg maar. Dat zij er nu voor hem en zijn familie willen zijn. Wat het natuurlijk wel is dat ik begreep bijvoorbeeld dat Manchester United, ja, die vertikt het om nog zaken met hem te doen. En dat is ook de reden dat ze er vanaf hebben gezien om voor Erling Haaland te gaan. En met Ryan Gravenberg hetzelfde. Dat vinden ze een heel interessante speler. Maar ja, weet je, doordat hij bij Mino vast lag, ja, dat weerhield ze er dan een beetje van om toenadering te zoeken. Dat ga je nu denk ik wel meer krijgen. Dat clubs denk ik hopen dat ze spelers langer kunnen behouden. Of niet kapitaal hoeven te betalen als ze een speler van hem vastleggen.
Hij was natuurlijk wel een soort eenpitter. Hè? Hij had niet een heel groot bureau of zo. Hij was echt wel. Hij had assistenten. Hè? Die deden dan de spelersbegeleiding. Zoals José Fortes Rodriguez dat deed. Dat waren mensen die voor hem werkten. En die hielpen hem met allerlei hand- en spandiensten. Die stonden soms wat dichter bij de spelers, omdat hij natuurlijk niet alles tegelijk zelf kon doen. Maar het was niet een makelaarskantoor zoals je dat met Wasserman of Zeg hebt, gerund door Mino Raiola. Mino Raiola was gewoon Mino Raiola zelf. En daar hielpen wel familieleden in mee. En wat ik zei, die assistenten. Maar het is niet zo dat zijn business op dezelfde manier door zou blijven draaien. Althans, dat lijkt mij sterk. Daarvoor was zijn persoonlijkheid ook te groot.
Dat was ook een beetje de reden van die stelling. Weet je, als je dan hoort dat sommige spelers bij clubs terechtkomen, puur omdat Raiola dan zegt, jij moet hem nu nemen, hè? Dan wordt het geregeld. Iataren was nooit bij Juve gekomen als Raiola daar niet bij betrokken was geweest.
Nee, kijk, op spelers individueel gaat het impact hebben. Dat is gewoon zo. En hij was ook een dusdanig invloedrijke figuur. Dat valt weg. Dat zal een soort gat opleveren. Ook voor ons als voetbalvolgers is het een gemis. Hoe je het ook wendt of keert. Kijk, je kunt er van alles op aanmerken. Hij had in heel veel opzichten denk ik ook een dubbele moraal. Want op het ene moment pleitte hij voor een rechtvaardige wereld. En het volgende moment vulde hij zijn zakken langs alle kanten. Dus daar kon je natuurlijk op allerlei manieren op schieten. Hij was ook in de manier waarop hij met clubs omging. was hij ruziegeloos. Hij koos altijd het belang van de spelers. Dat leidde er soms ook toe dat clubs die zelf probeerden op te leiden, ja, daar had hij eigenlijk dikke scheid aan. Dus, ja. En die waren daar ook vaak de dupe van zijn manier van handelen. Dus het was een heel controversiële figuur, maar ook natuurlijk een ongelooflijk kleurrijke. En wij hebben verhalen nodig, wij jongens van de media. Verhalen maken ons werk mooi, en daar gaat het allemaal om. En daarin was Rayola natuurlijk een ongeëvenaard personage, bijna een filmpersonage. Een soort Tony Soprano, maar dan in levende lijven.
Ja, heeft hij iets gedaan met een pizza? Een Italiaans restaurant of zo, Sjoerd, of niet? Of dat heb ik nog nergens gehoord de afgelopen dagen.
Ja, nee, dat is het cliché. Overigens kreeg ik vanmiddag een appje van Nick Kok, onze collega. Die komt uit Haarlem. Die stuurde toch even een fotootje door van restaurant Napoli.
Ja, dat snap ik ook wel.
Echt
ja.
Zo'n klassiek Italiaans restaurant op de Grote Markt in Haarlem.
Ja, maar Johan, jij schreef een paar weken geleden, schreef jij toch ook in de krant het verhaal waar het ging over die transfersommen die een beetje verdwijnen. Dat al die toppers tegenwoordig steeds meer transfervrij op te pikken zijn. Dat is natuurlijk ook wel een beetje in het straatje van Raiola, toch? Wat hij deed daarin.
Kijk, nu gebeurt het op, laten we zeggen, in het toplevel. Dat laten we alleen dit seizoen al nemen. Pogba die transfervrij gaat vertrekken. Kylian Mbappé. Ousmane Dembele die nog steeds niet heeft verlengd bij Barcelona. Laten we zeggen, dat kaliber bij Chelsea. Rudiger. Zijn er nog een paar. Daar kun je een elftal mee vullen. Dat is eigenlijk door Arsène Wenger is dat een aantal jaren geleden al voorspeld. Toen hij ermee werd geconfronteerd dat er bij Arsenal, dat was geloof ik zijn laatste jaar, dat het tal van spelers uit hun contract liepen. Toen zei hij ook, dit gaat normaal worden. Want de bedragen die nu omgaan in de voetballerij, dat is straks niet meer. Nou, ik denk dat de coronacrisis dat proces heeft versneld. En spelers die voelen nu dat ze, laten we zeggen, een Mazraoui. Ja, weet je, die zou Ajax normaal gesproken, 25 tot 35 miljoen opleveren. Maar die jongen weet dat clubs dat amper nog kunnen betalen. En ja, weet je, dan loop je uit je contract met de wetenschap dat dan de clubs wel in een rij staan. En wat komt er dan weer bij kijken? Dat clubs tegen elkaar gaan opbieden in salarissen, in tekengelden. En dit is ook iets wat, nou, dat durf ik wel te zeggen, dat door zaakwaarnemers wordt aangemoedigd. Die kunnen ook profiteren van die tekengelden. En in veel gevallen ook van de salarissen, zeg maar. Hoe zich dat dan tot de dood van Raiola gaat verhouden, dat weet ik niet.
Wat we natuurlijk is wel natuurlijk al ingezet, hè, een beetje.
Ja, en daar wilde ik naartoe. Dat bij Ajax zien we dit al veel langer, hè, met Mitchell Bakker, met Justin Kluivert en recent nog Brian Brobby, Ryan Gravenberch, die weigeren bij te tekenen. Oussa Mazraoui noemde ik net al. En Sjoerd zei het net al. Daarin bedreef hij gewoon keiharde business. Er was geen ruimte voor het sentiment. Jongens bracht hij zo snel mogelijk naar het buitenland. En als je de verhalen moet geloven, dan klonk het vaak. Daar hadden de supporters hoop van. Er wordt onderhandeld met Gravenberch. Maar in de praktijk werd er amper onderhandeld. Omdat Mino gewoon de boot afhield bij Ajax. En wachtte tot de aanbiedingen binnenrolden. En in het geval van Brobby was dat dan bijvoorbeeld Leipzig. Gravenberch gaat nu waarschijnlijk naar Bayern München. Dus zo heeft hij het altijd gedaan. En clubs hopen er natuurlijk op dat ze spelers in wie ze 10 jaar lang geïnvesteerd hebben, ja, dat die een stukje loyaliteit tonen en gaan bijtekenen bij hun club. Dus in die zin, ja, weet je, misschien dat daarin iets verandert. Wat ik net wel interessant vond, wat Sjoerd zei, van hij heeft niet echt een management of zo, zoals we dat van Zeg kennen of van Prime Sports of van Wasserman. Denk jij dat, Sjoerd, dat daardoor spelers sneller zullen verkassen ook naar andere agenten?
Nou ja, dat zal per speler verschillen. Maar het is niet zo dat ze, zeg maar, in dienst blijven bij Raiola BV normaal gesproken. Hij werkt sowieso niet met contracten. Kijk, sommige jongens hebben een goede band, bijvoorbeeld dan met José Fortes. Hè, en daar zullen ze, er zijn een aantal Nederlandse jongens die dat al jaren hebben. En die zullen ongetwijfeld loyaal aan hem willen blijven. Althans, sowieso voorlopig.
Ja.
Maar de grote godfather daarboven, Raiola, die toch een beetje alles regelde en organiseerde. En die de macht had om spelers ook daadwerkelijk absolute topcontracten te bieden. Ja, die valt natuurlijk wel gewoon weg.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe dat geregeld is. Kijk, ik ben wel eens bij hem geweest in dat pand in Haarlem. Hij heeft heel lang, hij woonde in Monaco, ik geloof al vanaf 1997, maar hij heeft heel lang nog een kantoor gehad, een soort herenhuis in Haarlem. En dat was een beetje een zoete inval. Er liepen allerlei mensen rond, familieleden. De deur stond ook bijna letterlijk open. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik hem daar aan het interviewen was. Lag boven, had je zo'n bankstel. En daar lag dan een wat oudere man van Italiaanse afkomst gewoon op te slapen. Ja. Tijdens het interview. Zijn nichtjes deden daar een beetje de administratie. Het was een heel aparte gewaarwording. Een heel aparte manier van kantoor houden, zeg maar. En dat was echt op zijn Mino's, zo noemden ze dat ook. Ja, en als dat wegvalt, ben ik benieuwd wat er van zijn bedrijven, om het zo maar te noemen, wat daar dan nog precies van overblijft. Ik kan dat niet goed inschatten.
Want het is natuurlijk wel een haaienwereld, toch? En iedereen gaat nu natuurlijk zo snel mogelijk Haaland paaien en dat soort jongens, toch? Dat is wat er gaat gebeuren.
Ja, tuurlijk. Dat lijkenpikken zul je nu wel krijgen. Over Fortes, José Fortes Rodriguez, dat is een beetje zijn rechterhand hier in Nederland. Als je alleen al naar afgelopen zomer kijkt, even het rijtje afgaan. Yataren, Mitchell Bakker, Rosario, Kelvin Stengs, Wijndal dan nog niet, Justin Kluivert. Er zijn volgens mij 7, 8, 9 talentvolle Nederlandse spelers in de stal van Raiola / Fortes die een transfer hebben gemaakt. En dit soort jongens, of deze jongens hebben tot nu toe vooral van doen gehad met José Fortes en Rodriguez. Dus wat Sjoerd net stelde, namelijk dat zij loyaal zullen blijven aan José, daar kunnen we denk ik wel van uitgaan.
Ik moest trouwens nog wel bedenken dat ik pas een vriend van mij die vertelde, die werkt bij een groot softwarebedrijf waar ze boekhoudsoftware maken. En toen belde Raiola ook naar hem op van ik moet dit pakket hebben. Toen zeiden ze, dat is goed, dat kan. Kom er even langs in Monaco om dit te regelen. En dan moesten even twee mensen van dat bedrijf naar Monaco vliegen. En dan werd even alles geregeld, omdat hij even wilde kijken hoe dat allemaal in elkaar zat, dat softwarepakket. Volgens mij was het nog bijna op een bierveldje wat er werd gedaan, zo'n beetje. Dat was een schitterend verhaal ook. Goed. Zullen we doorgaan naar de volgende stelling? Stelling 2 gaat namelijk over Feyenoord.
Het is zo ingepland, er is in die zin niet meegedacht. Dus ja, dan moeten wij spelen. En dat doen we eigenlijk al een heel jaar. Maar ik heb ook gezegd, en ik denk dat iedereen dat met mij eens is, dat het wel geholpen had als we niet hadden hoeven spelen. Maar ja, nu spelen we wel. En dan komen we, omdat het ook zo'n belangrijke wedstrijd voor ons is.
Ja, dit was Arne Slot voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard bij ESPN. Sjoerd is de hele dag en de hele week al bij Feyenoord. Ook bij die wedstrijd afgelopen donderdag geweest. Johan, ik leg hem even eerst bij jou neer, deze stelling. Stelling 2 luidt, Slot heeft gelijk. Feyenoord had van de KNVB gewoon een vrij weekend moeten krijgen in het belang van ons voetbal.
Oké, en wanneer zou deze wedstrijd dan gespeeld worden?
Ja, ergens na de competitie.
Ja, maar dat kan dus niet.
Schrijf alles een beetje op, weet ik veel.
Daar zit je ook mee, hoor. Correct me if I'm wrong, Sjoerd. Ik weet dat Ajax, of laten we zeggen de Europees spelende clubs, die krijgen het concept speelschema krijgen ze voorgelegd. En dan hebben ze een aantal opties om wedstrijden te verschuiven. Zo heeft Ajax bijvoorbeeld, omdat ze een keer door de week geen wedstrijd hadden, hebben ze de wedstrijd voor Sporting thuis, die hebben ze een paar dagen vervroegd naar de donderdag. Dat kon ook, omdat ik al zei, ze hadden midweek hadden ze geen wedstrijd. En uiteindelijk bleek dat ook niet nodig, want Ajax was na 4 wedstrijden waren ze al gekwalificeerd voor de knock-out fase. Maar daar heeft Ajax dus wel gebruik van gemaakt. Ik denk dat Feyenoord die opties ook heeft gekregen. Alleen, wie had voorzien dat Feyenoord op het randje van de finale van de Conference League zou komen. En nu ze daar zijn in de halve finale, zitten we al tegen het einde van het eredivisie seizoen aan. Dus ik denk dat er ook gewoon Slot stelt dan van er is niet meegedacht. Ja, ik denk dat ze wel hebben willen meedenken, maar dat er gewoon niet zoveel mogelijkheden waren.
Nee, dat klopt helemaal wat Johan zegt. Het is ook niet zo ingewikkeld, hè. Kijk, ga maar na hoe lang de competitie nog duurt. Nog 2 weken.
Ja.
Daarin moeten er nog 3 wedstrijden worden afgewerkt. De laatste 2 speelrondes zijn altijd tegelijk. En dat is ook logisch, want dat is uit sportief oogpunt. De belangen zijn te groot om daarin scheef te gaan groeien. Ja, dan heb je dus gewoon geen opties. Je kunt moeilijk 1 wedstrijd van Feyenoord een week na het seizoen plannen. Dat zou sowieso niet kunnen, want dan beginnen die play-offs. Maar er was gewoon niet zoveel mogelijk. En dan wordt vaak de vergelijking met Ajax gemaakt, 3 jaar eerder. In die Champions League, toen ze zo ver kwamen, weet je nog?
Ja.
Dat was wel een andere situatie. Toen kwamen ze in de knoop met die 2 rustdagen. Die verplichte 2 rustdagen tussen wedstrijden in. Dat paste toen al niet meer. En toen moesten ze, ik weet niet meer precies hoe ze het oplosten, maar toen moesten ze, inderdaad hebben ze een wedstrijd eruit gehaald, geloof ik. Of een paar dagen verplaatst. En dat paste toen precies. Maar bij Feyenoord, volgens mij als ik me verplaats in Heinrich Welling, dan zou ik de oplossing ook niet zien. En zat de enige rek eigenlijk nog in het tijdstip. Ja. Dus ja, volgens mij... Bovendien, Feyenoord heeft wel voldoende rustdagen, hè, in dit schema. Dus dat was het verschil met Ajax. Ajax had toen niet meer voldoende rustdagen. En dan moet je wel gaan schuiven. Dat is bij Feyenoord ook niet aan de hand.
Ja, want we spelen komend weekend krijg je natuurlijk dan... je hebt donderdag die wedstrijd in Marseille van Feyenoord. Zondagavond heb je de wedstrijd tegen PSV. Zondag einde van de middag. En dan heb je op woensdag de ene laatste speelronde. En die zondag gelijk daarna de laatste speelronde. Dus je kan bijna niet meer uitwijken daarna, zeg maar.
Nee, daarom. Dus ja, ik snap Slot wel dat hij dat graag had gewild. Maar volgens mij kon het gewoon niet.
Nee. Maar goed, uiteindelijk hebben ze deze week toch prima overleefd. Ik bedoel, ze hebben het goed gedaan tegen Marseille. Ze hebben ook tegen Fortuna hebben ze het overleefd.
Ja, zeker. Heel goed. En die wedstrijd tegen Fortuna was denk ik uiteindelijk toch ook wel lekker voor ze. Omdat hij natuurlijk liep zoals hij liep. Maar ze bleven goed in het spelritme, zou ik maar zeggen. Ik vond echt dat ze heel goed speelden voor rust. Ze hadden natuurlijk meer goals moeten maken. Maar het veldspel was heel erg in orde. Dus ik denk dat ze met een heel lekker gevoel toch wel gewoon van het veld stapten. In de wetenschap dat die punten binnen zijn. En dat ze een goed ritme hebben richting die wedstrijd in Marseille.
Ja, nou Johan, hadden wij donderdagavond later podcast opgenomen met Maarten Wijfels. En met een terugblik op die wedstrijd van Feyenoord. En toen zei Maarten al van ja, ze hadden echt veel meer moeten scoren. Ze hadden het zichzelf echt makkelijker moeten maken. Nou lees ik de column van Hanegem. Die al, als je in ieder geval een abonnement hebt, een premium abonnement hebt. Kan je het alvast lezen op de site en op de AD, op de app. En daarin zegt Van Hanegem eigenlijk precies hetzelfde, toch? Ze moeten niet die kansen blijven verprutsen. Dat heeft hij wel een punt, toch?
Ik schrok daar ook van. Dat ik Feyenoord tot 2-3 keer toe met z'n twee alleen voor de keeper zag staan. En jongens, dat is trouwens niet alleen bij Feyenoord. Ik heb het bij Liverpool afgelopen weekend. Die speelde bij Newcastle. Dan gaat een Salah alleen op de keeper af. Staat er eentje vogelvrij naast hem, geeft hij hem niet af. Jota, idem dito. En Feyenoord heeft er ook een handje van. Sinisterra die voor eigen succes ging, terwijl Dessus vogelvrij stond. De gemiste penalty natuurlijk gehad. En zo waren er nog 2-3 momenten dat je denkt van ja, 100% doelpunt. En Van Hanegem zei, dit moest 9-0 worden. Hè? Maar goed, weet je, die wedstrijden hebben ze ertussen. En wat Van Hanegem terecht opmerkte was dat je in Marseille niet zo met je kansen om kunt gaan. Want daar krijgen ze waarschijnlijk minder kansen. En als je die dan ook op deze manier verprutst, ja, weet je, dan kun je wel fluiten naar die finale plek, denk ik.
Ja, want het zal heel gezellig worden in dat stadion, denk ik. Hè? Daar heb je hele vriendelijke supporters die daar klappen voor je. En voor de rest niet te veel die scheidsrechter proberen te beïnvloeden, geloof ik.
Ja. Nee, dat wordt de Kuip, maar dan met een vleugje Zuid-Europa en Noord-Afrika erdoorheen. Ja. Dus dat wordt een geweldig spektakel. Overigens vond ik het wel leuk hoor, van Willem. Willem spreekt dan echt als een supporter annex trainer. Hè? Dus hij kijkt als een kritische trainer en ook als, eigenlijk ook als een kritische supporter. Ja. Dus dat is ook goed dat hij dat... nog een keer even aankaart. Als ik er zelf naar kijk naar zo'n wedstrijd, denk ik van ja, ik vind het eigenlijk ook gewoon knap dat ze met een soort tussendoorwedstrijd op een zondag uit bij Fortuna strijden, toch nog tegen degradatie, dat ze eigenlijk zonder problemen winnen.
Ja.
En dat was hetzelfde bij Heracles uit. Hè? Toen speelden ze ook tussen die wedstrijd tegen Slavia Praag door. Wonnen ze ook heel makkelijk met 1-4. Het laat ook wel zien, en ik snap dat Willem andere dingen uitlicht om de boel op scherp te houden. Maar het laat ook wel zien dat Feyenoord wel voetballend wel echt gegroeid is. Hè? Want ja. Dit soort wedstrijden werden vorig seizoen natuurlijk helemaal niet zo makkelijk gewonnen. Bij lange na niet.
Eens. Hele grote stappen. Ook als je ziet het aantal 100% kansen wat ze creëren. Ik kan me een periode vorig seizoen herinneren dat het vooral ging over hoe voorspelbaar Feyenoord was. En dat ze zo moeizaam kansen bij elkaar speelden. Maar dit Feyenoord, de eerste helft al, dat was echt een wervelwind. De ene kans naar de andere. Het enige gevaar daarin, dat merk je wel een beetje. Wat ik net al zei, is dat iedereen ruikt natuurlijk. Ik kan mijn doelpuntje meepikken. En er is een concurrentiestrijd. Dessus wil graag scoren omdat Brian Linssen hem in de nek hijgt. Ja, dat moeten ze een beetje zien te vermijden, denk ik. Dat ze niet te zelfzuchtig worden en gewoon elkaar die kansen ook gunnen. Maar het voetbal steekt echt heel goed in elkaar. Ook, ik denk dat je nu vooral opvalt, Sjoerd, als je Feyenoord een paar wedstrijden volgt. De loopacties, de overlappingen, de positiewisselingen. Ja. Vind ik heel mooi om te zien.
Ja, dat gaat als een trein. En dat is... Ja, het ziet er bijna simpel uit. Hè? Het is bijna eenvoudig hoe het eruit ziet. Maar dat valt natuurlijk in de praktijk reuze mee. Want het is heel erg moeilijk om dat heel goed uit te voeren. Mm. En dat zit er fantastisch in. Dat zag ik tegen Marseille natuurlijk ook. Iedere loopactie was ook op het goede moment.
Ja.
Marseille speelde ook wel met heel veel ruimte in de rug. Hadden amper druk op de bal. Dus dat maakte het nog iets makkelijker. Maar toch, wat dat betreft is het af en toe een machine. En staat de ene na de andere alleen voor de keeper. Dus dat is wel... ja, goed, dat hebben we al vaker gezegd. Dat is natuurlijk de verdienste van Slot geweest.
Overigens is er wat leuks gaande in Rotterdam. Daar hebben een aantal fans hebben een crowdfundingcampagne opgezet om Feyenoord te helpen Dessers binnen te halen. Ik dacht dat het niet nodig was met de 15 miljoen die al binnen is gekomen onderhand aan puntengeld vanuit de Conference League. Maar toch, voor de zekerheid.
Gaan wel boetes vanaf, hè, voor fakkels en zo.
Dat is waar. Maar goed, dat is een tonnetje of 6-7. Daar ben je ook wel doorheen 7, geloof ik. Maar dan, ze gaan Dessers proberen ze weer crowdfunding binnen te halen. Dat is toch wel schitterend, toch? Dit soort...
Het is heel mooi. Het is heel sympathiek. Maar het kan niet. Dat is een beetje, ja, ik vind het bijna vervelend om te zeggen. Maar
kan niet.
Nou, dit gaat hem nooit worden. Want... het zogenoemde third party ownership, dat mag niet. Dus je mag niet, zeg maar, als supporters mede-eigenaar worden van een speler. Dus dat is probleem 1. En ten tweede, als je doneert, als je het bedrag zou doneren, dan moet je er zo ongelooflijk veel belasting over betalen. Dat ook weer heel ongunstig is. Dus juridisch en financieel zitten er echt, ja, ondanks dat het een prachtig initiatief is, zitten er zoveel haken en ogen aan dat het eigenlijk niet zoveel kans van slagen heeft. En dat bevestigde Slot vanmiddag ook wel op die persconferentie met pijn in het hart. Hij riep daarbij wel op, en dat was dan ook wel weer slim van hem, om dit initiatief van de supporters als een soort aanmoediging te zien richting de echte sponsors, de echte mensen met veel geld, of de mensen met echt veel geld. Zo van, jongens, kijk hoe het leeft, kijk hoe de supporters daartoe bereid zijn.
Oh, mooi.
Maken jullie ook een gebaar. Hè? En dan bedoelde die met name op investeerders en geldschieters. Om een soort aanzetje te geven. Want Feyenoord heeft natuurlijk wel geld nodig om ook komend seizoen de selectie te blijven versterken. Dat heeft hij al een paar keer door laten schemeren. Dat benadrukt hij nu nog een keer.
Dat effect extra. Heeft het wel gehad volgens mij. Want ik zag op Twitter al een paar mensen, en ook op mijn LinkedIn, een paar mensen die in het Rotterdamse zakenleven zitten, die al gelijk zeiden, als Feyenoord nog meer geld nodig heeft, moeten ze maar bij ons komen. En die mensen zijn kapitaalkrachtig genoeg om dat te doen, zeg maar.
Ja, precies. Okay. Nou ja, dat is ook, en dat is ook begrijpelijk, hè? Als je ziet wat Slot heeft afgedwongen met heel beperkte middelen, is het ook logisch dat hij nu richting het nieuwe seizoen, hij zal heus wel verder willen bij Feyenoord, maar dan moet er wel perspectief zijn en geld zijn om het elftal ook weer beter te maken.
Maar als je nu 4 miljoen zou hebben, Johan, zou je dan Dessers halen bij Genk of zou je dan toch nog even een deurtje verder gaan shoppen?
Ik vind het een hele lastige. Ik vind 4 miljoen best veel namelijk. Ik zit me af te vragen of je voor 4 miljoen niet nog een betere, ondanks dat ik vind dat Dessers het heel goed doet hoor, bij Feyenoord. En ik vind het ook een echte, hoe zou je het zeggen, aan de slotspits. Want die spelen natuurlijk heel aanvallend. We hebben net al beschreven hoeveel kansen ze krijgen. En hij is natuurlijk ook wel een lepe goaltjesdief. Dus hij past daar heel goed. Maar of je dan als je die 4 miljoen hebt, of je die aan hem moet spenderen, dat weet ik niet. Dat vind ik heel, lastig te zeggen.
Ik was eerst geneigd ook voor niet. Eerst deelde ik de twijfels van Johan. Inmiddels denk ik, ja jongens, wacht even. Als je zoveel goals maakt in Europa en je bent een dusdanig bruikbare speler toch ook wel in de competitie, dan is 4 miljoen natuurlijk eigenlijk niet veel voor een spitsen.
Nee. Oké, en dan, hij is 27. Sjoerd, dan doet hij een jaar, dan legt hij de volgende seizoen 25 in. Of juist niet. Met hoeveel winst kun je hem verkopen? Dat is denk ik ook een beetje de vraag. Hoe kijken ze daarbij bij Feyenoord naar? Voorzien ze dat hij straks nog voldoende restwaarde heeft en een paar keer over de kop gaat, zeg maar?
Ik snap het helemaal. Die afweging telt natuurlijk ook. Alleen, dit is wel... als die jongen Feyenoord naar de finale
Je kan hem geen contract eigenlijk niet aan. Je moet hem een contract aanbieden bijna, toch?
Ja.
Je moet, ja.
Ja.
Met wat hij heeft gedaan dit jaar.
Nee, precies. Kennen jullie nog die keeper die toen in de laatste seconde scoorde in de vierde divisie van Engeland? Dat is een legendarisch fragment. Mensen moeten dat zeker even opzoeken. Jimmy Grass heette die man.
Oké.
Okay. Die hield ze toen in het profvoetbal, zeg maar.
Ja.
En geweldige beelden zijn dat. In de allerlaatste seconde gaat hij mee naar voren en schiet hij die bal in het doel. En toen kwam die club ook voor eenzelfde soort dilemma te staan. Die jongen had die club gered. Bij wijze van spreken van een faillissement. Maar dat was eigenlijk best wel een matige keeper. Ik wil niet zeggen dat Dessers een matige speler is, maar was eigenlijk niet zo'n bijzonder goede keeper. En toen kwamen die ook op het punt te staan van, ja, moeten we die jongen nou een contract aanbieden? Of niet? Uiteindelijk hebben ze dat geloof ik niet gedaan. En is hij uiteindelijk een paar jaar later was hij taxichauffeur. Maar het wordt ook al bijna, ja, bijna een moreel dilemma. Hoe kun je nou als Dessers straks Feyenoord naar de finale van de Conference League schiet? Ja. Dan moeten we niet uitsluiten. En dan ga je daarna op kantoor zitten en dan ligt daar 4 miljoen. En dan ga je zeggen, nee, sorry, dat vinden we toch te duur. Dat kan toch bijna niet?
Nou, de jongen heeft in ieder geval alles aan gedaan om een transfersom binnen te halen. Geld binnen te halen natuurlijk. Hè? Die heeft zijn eigen contract natuurlijk binnengeschoten met die 15.
Ja, nee, precies. Ja, allang. Dus ja, het wordt een beetje een gekke situatie. Ah, ik snap Johan wat hij schetst, maar je bent ook geneigd te denken van ja, je zou wel gek zijn als je iemand die zo belangrijk is niet binnenboord houdt.
Ik denk dat het hier niet bij blijft. Stel dat hij ze echt naar de finale schiet, dan gaan er nog veel meer acties komen.
Die krijgt die contract voor het leven. Dan is onbepaalde tijd krijgt Dessers dan, denk ik.
Dan gaan er echt sponsoren de knip trekken, denk ik. En met z'n allen de schouders eronder zetten. Zo van deze spits, die gaan wij niet laten gaan. We zijn hem zoveel dank verschuldigd. We regelen die transferbewijs vast wel.
Toch terugkomend op dat verhaal van die sponsoren die ik op LinkedIn al zag, die zeiden dat moeten ze maar bij ons komen. Je wil ook niet dat zij dat geld trekken en daar dingen voor betalen, zeg maar. Want die gaan daar dan weer over zeiken als die dan volgend jaar niet scoort. Want die mannen die, een paar van die mannen hadden toen de tijd Anastasio gekocht voor Sparta. En die hebben er heel veel geld betaald toen die van Ajax naar Sparta ging. En die zaten elke week te zeiken op de tribune dat hij maar niet scoorde. En hij scoort niet en ik betaal die man toch zoveel geld per maand. En wat is het allemaal voor onzin? Weet je, krijg je dat natuurlijk zo meteen, hè?
Wie betaalt, bepaalt, hè?
Ja, dat is waar. Ik kreeg wel de vraag, Sjoerd, was een beetje de vraag van de dag via Twitter. Waarom is Cyril Dessers een topper in Nederland en lukt het niet in België bij bijvoorbeeld Genk? Is de Nederlandse competitie dan zoveel makkelijker dan de Belgische? Of ligt het vooral misschien aan de manier van voetballen van Arne Slot, denk ik dan ook gelijk?
Nou, dat laatste helpt natuurlijk wel. Kijk, in de manier waarop zij spelen kom je als spits veel aan de bal. Kom je veel in een-op-een situaties. Hij kan natuurlijk ook aardig in de diepte worden weggestuurd. Daar is hij ook wel een type spits voor. Je kan hem zowel in de voet als in de diepte gebruiken. Dus dat is sowieso prettig. Maar volgens mij bij Genk had hij ook een hele goede concurrent. Hè?
Ja.
En was dat meer het verhaal dan dat hij echt mislukt is of dat hij heel slecht speelde? Volgens mij was dat gewoon een kwestie van kiezen of delen. Hij kon bij Genk blijven en daar een hele zware concurrentiestrijd aangaan of bij Feyenoord meer kans maken op speelminuten. Volgens mij heeft hij ook in België eigenlijk tekort gespeeld om daar echt een heel goed oordeel over te vellen of hij daar wel of niet was geslaagd. Het is altijd een soort samenloop van omstandigheden, denk ik. En het is een gekke speler, want ik heb hem destijds bij NAC zien doorbreken. Toen kwam hij was hij eigenlijk ook een wisselspeler in België. Kwam hij bij NAC te spelen en in het begin denk je, ja, wat een gekke spits. Hij laat ballen van zijn voet afspringen. Het is een soort opportunisme zit erbij. Maar hij wisselt goede momenten heel erg af met hele matige momenten. Toen mislukte hij daarna natuurlijk ook bij Utrecht.
Ja.
Denk je van, ja, dat is hem toch niet. En nou is het hem toch weer wel. Hij heeft ook dingen heel erg wel. Hè? De manier waarop hij zijn lichaam gebruikt bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, het is toch wel heel moeilijk te verdedigen hoor. Dat zag je vandaag ook weer tegen Fortuna. Hij gooit die kont erin en hij is weg. En het is toch, het is niet op de Henny Meijer manier, die deze kont zeg maar naar achteren en dan kwam je er als verdediger niet meer bij en dan legde hij die maar af. Maar Dessers heeft een soort draai in huis, twee kanten op eigenlijk, waarbij hij zijn lichaam op een hele slimme manier gebruikt. Dat is toch wel een heel specifieke kwaliteit.
Ja, nou we gaan kijken wat er nog uitgekomen is. Het fragment van Jimmy Glass trouwens staat in de show notes. Het zet er even bij, kan je als je aan het luisteren bent naar deze podcast straks naar kijken en zien hoe dat allemaal ging als je dat nog niet gezien hebt.
Is geweldig.
Ja, zeker even
echt kijken.
De held. We gaan door naar de volgende stelling, stelling 3. En die gaat over Ajax. Na afloop bij ESPN zei Davy Klaassen dit.
Jullie gaan het nu redden, hè?
Ja, moet wel. Ja, nog drie.
Kan niet anders meer.
Nou ja, het kan wel anders, maar we moeten.
Moet wel.
Niet gaat gebeuren, juist.
Gaat gebeuren.
Wij willen dat het gaat gebeuren en het gaat gebeuren.
Sjoerd, het is wel duidelijk. Stelling 3, Ajax wordt kampioen.
Ja, nou ja, dat hebben we toch ook al aan het begin van het seizoen gezegd. En dat hebben we volgens mij redelijk consequent volgehouden. Ook de laatste weken toch nog wel. Want die voorsprong was natuurlijk 4 punten. En ondanks dat ze hartstikke slecht speelden, daar is het allemaal terechte kritiek op geweest. En dat mag je van Ajax ook zeggen. Want daar ligt de lat altijd hoger dan bij veel andere clubs. Maar ze hebben zoveel individuele kwaliteit dat toch uiteindelijk meestal wel goed komt. En nou ja, dat blijkt ook wel. Dus ze gaan worden inderdaad kampioen. Dat kan bijna niet anders.
Hoe ver ben je al met de kampioenspecial, Johan? Is die al bijna af?
Nog niet zo heel ver, om eerlijk te zijn. Het kan komend weekend al wel gedaan zijn. Daar hou je ook een beetje rekening mee, omdat PSV natuurlijk de reputatie heeft dat ze het vaak laten liggen tegen topclubs. Maar wat ik wel best bijzonder vind, is dat de teneur in een week, die is eigenlijk heel erg geworden ineens weer van Ajax wordt, laten we zeggen, 100% kampioen. Terwijl deze speelronde was eigenlijk best voorspelbaar. Ajax thuis tegen PEC en PSV thuis tegen Willem II. Daar hadden we denk ik allemaal een eentje in gevuld. Terwijl vorige week, ja, toen proefde ik nog, ook omdat Ajax natuurlijk ontsnapte tegen NEC, toen proefde ik bij heel veel mensen nog van, we moeten het nog zien. Maar dat heeft denk ik ook ermee te maken dat Ajax zich in ieder geval een beetje hersteld heeft voor het zwakke spel in de voorbije week, eigenlijk maanden. Tegen PEC was het eindelijk weer een beetje, ja, als voor de winterstop, zeker in de tweede helft, frivol, dynamisch, veel kansen en het doelpunt van Klaassen was eigenlijk voor het publiek ook reden om voor het eerst, wij worden kampioen in de mond te nemen, al zingend en hossend. En ja, dat gevoel krijg je nu wel, dat Ajax herstellende is en dat ze dit ook niet meer gaan weggeven. Maar goed, ja. Het belangrijkste is of PSV wint volgende week bij Feyenoord.
Ik kreeg ook wel het gevoel, Johan, dat het publiek in de arena af en toe ook wel weer een beetje het idee had dat ze konden gaan lachen. En dat ze weer een beetje een soort van opluchting zag ik op de tribune zitten toen ik de beelden zat kijken.
Die opluchting, die proefde je bij iedereen. En we hebben, zo hebben we Ten Hag nu natuurlijk ook leren kennen, is het heel vaak over gegaan in de podcast. Als iets slecht is bij zijn ploeg, of dat nou een speler individueel is of collectief, dan weet hij altijd die dingen te benoemen die wel goed waren. En dan krijg je het gevoel alsof hij hartstikke tevreden is. Maar gisteren werd wel duidelijk ook in hoe hij zijn formatie wijzigde, welke spelers erop kwamen. Daar werd met terugwerkende kracht heel duidelijk waar hij de voorbije weken niet tevreden over was. Namelijk die rechterflank waar Anthony en Mazraoui wegvielen. Edson Alvarez die zijn plek kwijtraakt aan Kenneth Taylor. Dus ja, Steven Berghuis. Ten Hag heeft wel eens besloten om een speler zonder dat hij amper getraind had om die op te stellen. Berghuis begon op de bank. Ook omdat hij bijna de hele week aanwezig was en alleen de vrijdag had getraind. Ja, ik denk dat, stel dat dit de uitwedstrijd bij AZ was geweest, dan had hij Berghuis misschien wel opgesteld. Dus ja, en je voelde bij iedereen waar ze eerder zoiets hadden van, nou, we moeten het nog zien, was dit wel de wedstrijd dat ze het gevoel kregen van, oké, eindelijk iets van een titelvorm. En daardoor ontstond, zeker na die tweede mooie goal van Davy Klaassen, ontstond er ook een soort van titelstemming.
Ja, ik moest wel lachen. Sjoerd, de Brani op Twitter neemt dan ook gelijk toe. We worden volgende week tegen AZ kampioen, lees je dan overal terug, hè, bij supporters. Dat is gelijk ook geregeld. Hè. Wekenlang was het boeizaam en dan ineens, boom, volgende week zijn we kampioen.
Tuurlijk, maar dat is ook mooi bij Ajax, toch?
Ja.
En ze moeten allemaal het Nederlands elftal, hè? Die jongens die net een debuut hebben gemaakt. Nee, maar dat hoort bij die club, is het ook grappig. Ja. Is ook prima. Maar ik denk echt dat die goal van Bobby, dat was de sleutel. Ja, dat was echt de sleutel. Ja. En die was, vanaf dat moment wist je, Ajax wordt kampioen. En dat was deze wedstrijd eigenlijk niet eens echt voor nodig. Kijk, als die goal van Bobby niet gevallen was, dan was het echt nog spannend geworden. Toen die viel, 4 punten, 4 wedstrijden. De eerstvolgende was een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Ja, dan weet je dat het eigenlijk wel beslist is. En dat is ook wel gebleken.
Daar zat ook nog een redding in aan het begin van de wedstrijd van Stekelenburg. Waarbij ik ook dacht van, dit kan wel eens de redding van het seizoen geweest zijn. Dat was volgens mij binnen een kwartier of zo dat Okita schoot. En je zag die bal al in de verre hoek gaan. Stekelenburg net weer terug onder de lat. Met echt een geweldige reflex die ze daar ook op de been hield. Dat was voor mij ook wel een moment dat ik dacht van, oké, er kan nog wel eens een cruciale blijken te zijn.
Nou, dan is dat bij deze behandeld. Gaan we naar de allerlaatste stelling in deze podcast. En die gaat over gezangen op de tribune in Eindhoven.
Wat zongen ze?
Dat ik moest blijven. Nee, ja, het is altijd, ik voel me altijd vereerd als ze mijn naam roepen, zeg maar. Of het nou dit is of een ander liedje. Ja, voelt altijd goed.
Zal zoiets nog invloed hebben op jouw beslissing?
Ja, ik moet gewoon kijken aan het einde van het seizoen wat alle mogelijkheden zijn.
De laatste stelling gaat over PSV en Cody Gakpo. Sjoerd, Gakpo moet naar het publiek luisteren. Een jaartje Eredivisie is goed voor zijn ontwikkeling.
Nou ja, kijk, ik zou de oplossing zoals die ooit met Memphis en Wijnaldum gevonden is, zou ik ook bij Gakpo enorm toejuichen. Zowel voor hemzelf als voor PSV. Als voor de Eredivisie, want het is een geweldige speler. En hoe langer die in Nederland blijft, hoe beter voor de Nederlandse competitie. Dus dat zou ik persoonlijk een heel goede oplossing vinden. Als ze met hem de afspraak kunnen maken, dat gaan ze natuurlijk ook proberen. Van joh, verleng je contract, we verbeteren je salaris. En we werken mee als er komende zomer een mooie club voor je komt. Maar maak ons nog één keer kampioen.
Ja.
Ja. Nou ja, het is echt een jongen van de club. Een van de weinigen nog. Dat zie je tegenwoordig bijna niet meer. Dat voetballers een dusdanig gevoel bij een club hebben als dat Gakpo bij PSV heeft. Dus ik zie het ook wel gebeuren dat hij daar gevoelig voor is. Kijk, er komt komend seizoen voor PSV natuurlijk wel een belangrijke kans. Hè? Ajax wordt gerenoveerd. Krijgt een nieuwe trainer. Is om nog maar de vraag hoe die selectie er precies uit komt te zien. Zullen sowieso een opstartperiode nodig hebben, zou je normaal gesproken denken. PSV krijgt natuurlijk ook een nieuwe trainer. Maar er liggen wel kansen voor PSV om volgend seizoen serieuze aanspraak te maken op de titel. En dat zal Gakpo ook zo zien. Dus wie weet is hij daar gevoelig voor.
Zouden jongens daar gevoelig voor zijn, Johan, voor dit soort spreekoren van de tribune?
Dat verschilt denk ik per persoon, maar ik denk dat hij hoeft daar ook niet gevoelig voor te zijn. Maar ik denk dat als die het allemaal analyseert en dan vooral ook het fysieke gedeelte. Hij heeft natuurlijk wel meerdere blessures gehad dit seizoen. Een aantal wedstrijden gemist. Belangrijke wedstrijden ook, waardoor je toch afvraagt van doet hij er wel verstandig aan om nu al naar de Premier League, hè, die toch ook bekend staat als een competitie waar de intensiteit nog vele malen hoger ligt. Ja, ik vraag me echt af of hij zichzelf dan niet al opblaast. En we zien het nu, hè, met Ziyech, die bij Ajax heel veel, vrijwel alles speelde. Donny van der Beek, idem dito, die worstelen en sukkelen ook met blessures daar. Ja, en Gakpo, die toch wel te boek staat als redelijk blessuregevoelig. Ik denk dat echt dat hij er verstandig aan doet om nog een jaar in de Eredivisie te blijven. Hopelijk ook 30 wedstrijden te spelen. Daar zullen zijn cijfers, zijn rendement, die zal hij dan nog verder opvijzelen. En dan hoeft het geen Everton of Arsenal bewijzen van te worden. Maar dan wordt het misschien wel echt een club in de top van Engeland.
Ja, en dan ook hopen, Sjoerd, dat hij dan wat beslissender kan zijn in de grotere wedstrijden. Want dat is natuurlijk een beetje waar het nog aan ontbrak, als je er kritisch bent op zijn spel. Eredivisie goed, maar in de echt grote wedstrijden.
Ja, in de bekerfinale was hij natuurlijk belangrijk. Maar zeker, daar valt nog wel wat in te winnen. En kijk, nog één keer de vergelijking met Wijnaldum en Memphis. Die maakte PSV ook daadwerkelijk kampioen natuurlijk toen. Maakte echt samen het verschil. Nou, dat zou voor hem ook een prachtige stap zijn. Alleen is het altijd moeilijk om dat van tevoren te voorspellen. Hè? Want Wesley Sneijder bijvoorbeeld, die heeft ook heel lang bij Ajax dan het idee gehad van ik ga pas weg als ik kampioen ben. En die bleef maar. Ik geloof een jaar of drie achter elkaar. En die werd steeds geen kampioen. En uiteindelijk ging hij toch maar gewoon naar Real Madrid. Zo kan het ook gewoon gaan. Maar het is wel een mooie droom voor Gakpo om nog een keer met PSV op die platte kar te belanden.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Goed, we zitten in de extra tijd van deze podcast. Ik zie dat Olympique Marseille met 2-0 heeft verloren van Olympique Lyon. In Stade Vélodrome. Dus die zal met een slecht gevoel zullen die naar Feyenoord gaan. Steven Bergwijn denkt misschien moet ik daar maar zo over gaan nadenken om naar Ajax te gaan. Is dat nog een optie, denk je, Johan, deze zomer nu Ten Hag weggaat?
Ja? Daar wordt op de achtergrond ook nog steeds rekening mee gehouden en aangewerkt. Dus hij blijft een van de doelwitten in Amsterdam. Samen met Wijndal ook en Brobbey.
En Sjoerd, wat moet NAC in de play-offs zonder Jerry die Hilterman?
Ja. Ja, mooi was dat, hè? Ja. Ja, er zijn twee opties. Of dit was een bewuste actie.
Ja.
En dat denk ik, en dat hoop ik eigenlijk ook een beetje. Want als dat niet zo was, dan kunnen we wel stellen dat Jerry die Hilterman het buskruid niet heeft uitgevonden.
Laat ik hem even uitleggen, want hij was zaterdag bij het kampioensfeest van FC Emmen en sprak vanaf het podium duizenden fans toe. En die zei: ik ben ook maar een mens, ik heb een fout gemaakt. Excuses, maar ik ben teruggekomen voor een feestje. En is vervolgens door NAC, waar hij aan verkocht is, uit de selectie gezet nu voor de komende wedstrijden. Maar jij gelooft het niet, Johan. Jij denkt dat het geen bewust is.
Nee, dat zou ik...
Goed.
Daar zou ik het ook Sjoerd nog kwalijker vinden, als dit bewust is. Want ik denk namelijk dat die jongen... ondanks dat hij best wel daar op het podium best wel sympathiek overkwam, maar ik denk dat dit gewoon een hele domme actie is. En dat hij zich niet heeft beseft dat hij ja, waarschijnlijk wel dat ze er in Breda niet zo blij mee zouden zijn. Maar hij had denk ik dan ook weer niet verwacht dat dit tot een soort ontslag zou leiden. Of een schorsing.
Nee, maar het was dan ook wel een soort blijk van zelfoverschatting. Want hij was toch bij Emmen toch ook gewoon wisselspeler. En hij mocht toch ook gewoon weg.
Ja.
hij bakte bij NAC trouwens ook helemaal niks van.
Bij Jong Utrecht vond ik het echt een spits met potentie, zeg maar. Maar als je dit soort uitspraken doet, ja.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. Dit is de podcast 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.